onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 48, daarvan het eerste en het zesde vers. De Heer is groot, elk zing zijn lof, en want deze God is onze God. Psalm 48, de versen 1 en 6. Gemeente, we belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen daarna Psalm 69, het laatste vers. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Psalm 69, vers 14. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij doen voorbeden voor Martijn Neven, voor Hanna de Rooy Nelen, zijn beide positief getest op corona. Ze zitten dus thuis met hun familie. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heer in het gebed. O Almachtige en eeuwige God, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. U omspant de tijd en u omspant de wereld en u omspant ook ons mensen en u draagt ons door het woord van uw kracht. En u brengt ons vanavond hier samen in uw huis met een gedeelte van de gemeente. Een gedeelte van de gemeente zit thuis. En geef, Heere, dat wij allen mogen luisteren naar wat u in uw woord tot ons hebt te zeggen. We staan vanavond dan in de bijzonder stil bij uw kerk, die u vanaf de grondlegging der wereld al op het oog had en in de tijd vergaderd uit Israël en alle volkeren. En wij mogen daar een onderdeel van zijn. We bidden u, wilt u ons leiden door uw Heilige Geest? En wilt u uw woord voor ons openen, dat we mogen verstaan wat u tot ons hebt te zeggen, ook in deze avond. Verblijd ons, Heere, door uw goddelijke daden. Wij moeten het voor u belijden dat wij het er niet naar hebben gemaakt. En het is elke keer weer, het is het oude liedje.
We hebben gezondigd. En we nemen ons voor om dat niet meer te doen. Om het nooit meer te doen. Maar u weet hoe het iedere keer weer verkeerd gaat. Dat belijden we voor u. En we smeken u, Heere, wilt u het ons uit genade vergeven. En ons hart vernieuwen. Dat we ons zullen richten naar uw woord en gebod. En dat we ons zullen houden aan wat u van ons vraagt. Ook in dit tijdsgewricht, ook in deze omstandigheden. Heren, u weet waar wij wonen. U hebt het ooit gezegd, ik weet waar gij woont, waar de troon van de Satan is. En u weet ook wat ons treft, wat ons overkomt. Het loopt u niet uit de hand. We belijden ook vanavond dat we alle dingen uit uw vaderhand ontvangen. Dat is gezondheid en ziekte. Dat is voor- en tegenspoed. Goede en kwade dagen. Rijkdom en armoede. Maar wat we u bidden, Heren, dat is, wilt u nu alle dingen laten medewerken ten goede. Laat de voorspoed ons niet van u aftrekken. Geef dat we u bij alle weldaden die we ontvangen niet zullen vergeten. En dat als we eenmaal genezing mochten krijgen van onze kwalen, we denken aan die melaatsen. Dat er 10 gereinigden kwam er maar eentje terug. Heere, wilt u daar ons voor bewaren dat wij aan genezing op zich genoeg hebben. En we denken aan het gebed van Hagar. Geef dat ik, als ik overvloed heb, u niet zal verloochenen. Maar omgekeerd, als ik verarmd ben, dat ik dan niet zal stelen, dat ik me niet zal vergrijpen aan het goed van een ander, dat ik niet tot frauduleuze handelingen overga. Maar wilt u integendeel alles wat ons ten nadele overkomt, alle tegenspoed en kruis vanwege de zonde, dat dat ons dichter bij u zal brengen en afhankelijker van u zal maken. En dat geldt ook voor dat corona. Het is toch uw slaande hand over ons, over ons volk, over deze wereld, maar ook over uw kerk. We beseffen dat, ervaren dat ook, nu wij met een deel van de gemeente hier samengekomen zijn en een ander gedeelte hebben gevraagd om thuis te blijven, omdat er besmettingsgevaar is. Daarom treft het ons. En mag het ons ook in de verootmoediging brengen. Dat wij voor u neerbuigen. En erkennen dat u de gever bent van alle goed. En dat we uw gaven hebben verzondigd. Maar Heere, doe dan toch verzoening over onze zonden. En gedenk in uw toorn aan uw ontfermende liefde. Dat wij in dit alles toch uw goede hand mogen opmerken. Dat we mogen ervaren dat u van ons af weet. Heere, ontferm u over Martijn en over Hanna, die beide corona hebben. Heere, wilt u ze herstel geven. Maar geef ook dat op zich dit corona en dichter en hechter aan u mag verbinden, dat ze het ook mogen ervaren, dat u ervan af weet. En dat u het bent die onze krankheden kent en liefderijk geneest, die van het verderf ons leven wil verschonen. Heren, wilt u ze genezing schenken. En wilt u allen die ziek zijn nabij zijn en allen die het moeilijk hebben. En ook alle rouwdragenden, we dragen ze aan u op. We bidden u, Heren, voor deze wereld en voor ons vaderland. Voor onze koning die toch een verkeerde keuze had gemaakt door met vakantie te gaan. Heren, geef toch dat hij mag beseffen en dat ook onze koningin en de prinsessen mogen beseffen welke tijd of ze leven wat ons volk meemaakt. Maar geef ook wijsheid aan onze regering, die toch ook een aantal maatregelen ons heeft voorgehouden. Heere, geef dat het met z'n allen ter harte mogen nemen wat ons te doen staat. En tegelijkertijd ook het besef mogen hebben dat wij ook door onze maatregelen het niet in de hand hebben. Want dat blijkt dat de besmettingscijfers toch nog elke dag toenemen. En dat moet ons ootmoedig en klein maken en afhankelijk van u doen zijn. Heere, ontferm u toch over ons, over ons allen, over onze regering, over ons volk en over uw kerk in deze wereld. Ook over uw vervolgde kerk. Wij hebben het dan over corona en dat is ook een verdrukking. Maar er zijn christenen in deze wereld die om hun geloof worden vervolgd. Laat het toch niet te zwaar zijn en geef dat ze standvastig mogen zijn en u niet zullen verloochenen. Heere, wees ze nabij. We bidden u, Heere, voor allen die op enigerlei manier de gevolgen van het corona ondervinden. In het maatschappelijke leven, in het bedrijfsleven, op school. Denk aan hen die zo door getroffen zijn door de gevolgen van het corona dat ze werkeloos zijn geworden, misschien ook wel geen inkomen meer hebben. Heere, ook daarvan bidden wij, geef dat alle dingen mogen medewerken ten goede. We vragen u, laat uw koninkrijk komen in deze ondergaande wereld, want dat moeten we ook zeggen. Alles wijst erop dat de tijd voorbij gaat. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar hij heeft ook gezegd, die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. Heere, laat het woord dat we vanavond mogen horen, dat we mogen verkondigen, ons allen tot een zegen mag zijn. En dat het ons aan u mag verbinden. En wilt u zelf zorg dragen voor de bouw, de stichting van uw kerk en het onderhoud van uw gemeente. Wereldwijd, maar ook onder ons, ook hier in Haastrecht. Ook onder onze evangelisatie. Heere, dat vragen wij u uit genade. Ontferm u over ons, in ons bidden, in ons zingen, zegen de organist, de begeleiding van de gemeentezang. Bidden u, zegen ons in ons luisteren, in ons spreken. Schenk ons allen uw Heilige Geest. We vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in Efeze 1. Brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Efeze 1 vanaf vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, dat is in Christus, voor de grondlegging der wereld, opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft, tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, dat hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom
alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. In hem, in wie wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil. Omdat we zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, dat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in welke u ook, nadat u geloofd hebt, bent verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. Tot zover. Ik wil uw aandacht vragen vanavond voor zondag 21 van de catechismus, vraag 54. Daar hebben we voor vanavond wel genoeg aan. Dus ik laat de vragen 55 en 56 vanavond voor wat ze zijn. Vraag 54. Wat gelooft u van de Heilige Algemene Christelijke Kerk? Dat de Zoon van God uit het ganse menselijk geslacht zich de gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in de eenheid van het ware geloof van het begin van de wereld tot aan het einde vergaderd, beschermt en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Tot zover. We maken nu het volgende bekend. Aanstaande zondag hoopt Deo Volente voor u voor te gaan om 10:00 proponent A van Kralingen uit Ridderkerk. En s'avonds om 6:30 dominee G van Wijk uit Hedel. De eerste collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds, de tweede collecte voor de evangelisatie. Deze worden gehouden bij de uitgang. Bij de uitgang ligt voor alle kinderen een dankdagkalender. Dat is een week voor de dankdag. Dan kan je daar het een en ander uit lezen. Geeft ook wat aanwijzingen om ons voor te bereiden op de dankdag. En dan nog één ding. Een woensdag over een week is het reformatieherdenking. Ja, dat zou ook een gemeenteavond zijn, maar dat we ons moeten beperken, hebben we ook besloten om die avond geen publiek toe te laten. Dat is een beetje moeilijk, ja, om er een deel toe te laten. We zitten ook met de jaarvergadering van de vereniging. Die kunnen we ook nog niet houden. En het is moeilijk om daar dan een scheiding in aan te brengen. Dus die reformatieherdenking zal wel gehouden worden, maar dan voor de camera. Dat is woensdag over een week. Deo Volente. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen Psalm 87, de versen 3, 4 en 5. 87, 3, 4 en 5. Wat gelooft u van de Heilige Algemene Christelijke Kerk? De catechismus vraagt niet. Wat vindt u van de kerk? We gaan daar geen algemene beschouwing over houden. De catechismus vraagt ook niet. Hoe zien de gebouwen eruit? Of hoe ziet de kerk eruit? Nee, wat gelooft u van de kerk? En daarbij gaat het dan dus over dat wat God in zijn woord van de kerk heeft geopenbaard. Dat is het punt. Dat is het waar we het vanavond ook over zullen hebben. En dan gaat het hier over hetzelfde geloof waarmee wij geloven in God de Vader, in de Heer Jezus Christus en in de Heilige Geest. Het is goed om onderscheid te maken tussen het geloof waarmee wij geloven en het geloof dat wij geloven. Het geloof waarmee wij geloven, dat zegt iets over de aard van het geloof. Is daar wat van te zeggen? Het heeft een heel eigen aard. Wij zijn een beetje geneigd om het zelf wat in te gaan vullen. En een beetje te associëren met wat is geloven. Hè? Geloven, ja. Mensen zeggen natuurlijk ook wel eens van ik geloof het wel. En dat kan het natuurlijk niet zijn, hè. Ik geloof het wel. Zo van, nou ja, het kan vriezen, het kan dooien. Ik geloof het wel. Dat is het natuurlijk niet. Dat is dus het eerste. Wat is de aard van dat geloof? We hebben het al eens meer over gehad. Er staat iets over in Hebreeën 11. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. En dat geldt nu ook vanavond waar het gaat over de kerk. We hebben het niet in de eerste plaats over dat wat wij zien, maar dat wat wij niet zien. En dat is dat wat God van de kerk aan ons heeft geopenbaard. Dus het geloof waarmee we geloven, maar dan ook, dat is het volgende, het geloof dat wij geloven, de inhoud van het geloof. En de inhoud van het geloof, dat zijn de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader. We hebben het beleden vanavond. Ik geloof in de Heer Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Ik geloof in de Heilige Geest. En dan gaat het ook over, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen enzovoorts. Dat is de inhoud van het geloof. Dat is waar het geloof zich dan op richt en waar het geloof dan ook mee bezig is. Maar nog eens, het gaat hier over hetzelfde geloof, het is niet een ander geloof. Het is ook niet een aanvulling of zo op het geloven, geloven in de drie-enige God. Ja, dan hebben we ook nog een hoofdstuk over de kerk. Nee, dat hangt er direct mee samen. Het is hetzelfde geloof, denk aan de laatste preek uit Hebreeën 11. Hetzelfde geloof waarmee Rachab heeft geloofd. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest en is uitgegaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Dat heeft hij door het geloof gedaan. Door het geloof heeft hij zijn zoon Isaac geofferd. Hij geloofde dat God machtig was om hem uit de dood te verlossen. En hem als het ware uit de dood weer terug te geven. Toen hij de berg Moria opging met zijn zoon, met Isaac, dan vraagt Isaac, Ja, of hij er een vermoeden van gehad heeft, dat weten we niet, maar hij vraagt er wel naar. Vader, zie hier het hout, en het vuur, en het mes, waar is het lam ten brandoffer? Hij heeft nog niet het besef, tenminste hij spreekt dat niet uit, dat hij dat lam is. Hij vraagt het als een vader. En wat Abraham dan zegt, dat zegt hij door het geloof. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. He, als wij daar nou bij geweest waren, dan hadden we misschien wel gevraagd, Abraham, hoe kom je erbij? Hoe kan je dat nou toch zeggen? Je hebt de opdracht gekregen om je zoon te gaan offeren. En dat je dan nu zegt, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Hij zag door de dingen heen. Waar zag hij op? Waar baseerde hij dat op? Dat baseerde hij, dat zegt de Hebreeënbrief, dat baseerde hij op de belofte die God hem gegeven had. De eerste belofte was, uw nageslacht zal zo talrijk zijn als de sterren aan de hemel. En daar zag hij ook niks van. Hij had toch geen kinderen? En hij was 75 jaar toen de Heer dat zei. En Sarah was onvruchtbaar. Hoe kan dat dan? Maar hij geloofde God. En het volgende wat de Heer tegen hem gezegd had, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dus je nageslacht zal uit Isaac worden gebouwd. En diezelfde Isaac moest hij gaan offeren. Hoe kon hij dat doen? Ja, hij richtte zich op wat God beloofd had. En daarom geloofde hij dat God zijn zoon, en wist zelf niet hoe, maar dat God zijn zoon als het ware hem uit de dood weer terug zal geven. In dat geloof is hij die berg Moria opgegaan. En in dat geloof heeft hij Isaac gebonden op het altaar. Moet je eens even indenken wat dat geweest is. En in dat geloof heeft hij zelfs de intentie gehad om zijn zoon te slachten. Zijn enige kind. Ja, dat kind van de belofte, dat kind waaruit zijn nageslacht gebouwd zal worden. Maar hij geloofde, het kan niet anders, of hij heeft ook op dat moment geloofd wat de Heere hem had beloofd. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dan komt die stem van de hemel die zegt, nu weet ik dat u Godvrezende bent, dat u uw enige zoon van mij niet hebt onthouden. Dat. En dan wordt dat geloof ook bevestigd en vervuld. Ik heb wel eens meer gezegd. Dat is een trits in de Bijbel. Dat vind je door het in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. Dat is heel belangrijk. Dat moet je maar goed onthouden. Belofte, geloof, vervulling. En waar moeten we het nou mee doen? Waar moeten we het nou van hebben? We moeten het hebben van de belofte. En wij zijn mensen die graag wat zien. We willen graag wat zien. Als de Heer wat belooft, willen we het gelijk zien. Maar dat is niet altijd zo. De Heer laat alles op zich wachten. En datzelfde dat, ik heb het nou over Abraham, maar datzelfde moet je ook zeggen als het gaat over de kerk. De Heer heeft daar het een en ander van beloofd en dat kan je niet altijd zien. Maar heel concreet, we zitten in een noodgebouw. We beseffen dat niet altijd. Hè? We hebben het soms goed en best naar ons zin in dit noodgebouw. Maar het is een noodgebouw. Het is een evangelisatie. Dat besef is er bij de afgescheiden kerken wel geweest. Ik denk aan Ledenboer, die dus ook buiten de hervormde kerk was geraakt. Daar ga ik het nou maar niet over hebben, maar als die dan voorbij een hervormde kerk kwam, dan zei die, dat is onze kerk en God zal haar ons weer teruggeven. Dat geloof heeft hij geleefd. En dat geloof heeft hij dan ook in die noodwoning van die afgescheiden gemeente geleefd. En het is goed dat we dat ook doen. Dat we ook binnen een evangelisatie wel beseffen, dit is Gods bedoeling niet. En dat we ook vanavond, als ze zeggen, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, dat we dat niet alleen maar focussen, laat ik het zomaar zeggen, op onze evangelisatie en op ons evangelisatiegebouw. Nou, even terug bij Abraham. Hij had de belofte gekregen. Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dan het volgende wat de Heere vraagt, dat is van Abraham, dat vraagt hij ook van ons, dat wij hem op zijn woord geloven. Wat is het geloof? Als je kijkt naar Hebreeën 11, als je al die geloofshelden kijkt, moet je dan zeggen, wat is nou het geloof? Het is een diepe overtuiging. Het is niet zomaar wat. Maar dat God betrouwbaar is in zijn woord en belofte. Dat je op hem aan kunt. En het geloof, dat richt zich op God en op zijn betrouwbaarheid. Hij doet wat hij belooft. En als het goed is, dan leef je daar ook uit. Dan leef je dus niet altijd uit dat wat ervan is vervuld. Maar dan leef je daaruit ook als het nog niet is vervuld. Om wat anders te noemen. Bij onze doop heeft de Heere beloofd dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen, alle kwaad van ons weren of tot ons best wil keren wil. Als het nou eens gruwelijk tegen zit, waar gaat het dan om? Waar komt het dan op aan? Dus ook in dagen van ziekte, in dagen van corona, waar komt het dan op aan? Dat wij steunen op God en zijn woord, op God en zijn belofte. En dat, wat bedoelt de Heer daar nou mee? De Heer bedoelt daar nou mee dat wij met die belofte de toevlucht tot hem zullen nemen. En dat we zullen uitkomen bij dat waar Abraham bij is uitgekomen. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. Wat was die berg des Heren? Dat was Moria. Maar op Moria was ook Golgotha. Op de kruisheuvel Golgotha zal het voorzien worden. Zal de Heren voorzien in alle nood. Niet alleen maar in materiële nood, in lichamelijke nood, maar voor alles in onze geestelijke nood. Nou ja, als het dan over de kerk gaat, dan zien wij toch natuurlijk vaak ook over wat er van de kerk geworden is. Maar waar de Heere ons vanavond toe uitnodigt, dat is om vooral ook toch te letten op wat God met zijn kerk bedoeld heeft en doet. Niet de opvatting van mensen, niet wat mensen in de loop van de eeuwen hebben uitgedacht, is van beslissende betekenis voor de kerk. Maar wat de Heere ons in zijn woord heeft geopenbaard. Daarom is de kerk ook onderdeel van de geloofsbelijdenis. Daar gaat het over, het is onderdeel van de geloofsbelijdenis. Het is niet een beschrijving van de dingen die wij zien, maar veel meer dan van de dingen die we niet zien. Maar wel nu, wat gelooft u van de Heilige Algemene Christelijke Kerk? Met dat laatste woord, verder te gaan, kerk, dat komt van ecclesia. En ecclesia, dat betekent eruit geroepen. Wat is dat? Dat is uitgeroepen uit de wereld. U bent hier vanavond. En ik betrek de mensen die thuis zitten erbij. Ik ben ook vanavond, misschien is het wel eens moeilijk om de aandacht daarbij te houden. Maar u bent ook vanavond, ook thuis, geroepen uit de wereld. U zou, om maar wat te zeggen, u zou vanavond ook een blokje om kunnen gaan. Een eindje kunnen gaan wandelen.
Maar de Heere vraagt van u om u af te zonderen. En om te luisteren naar wat hij ons te zeggen heeft. Hier in de kerk en hier en bij u thuis in de huiskamer of waar dan ook. Uitgeroepen. Net als, ik heb het al over Abraham gehad. Net als Abraham geroepen is uit Ur der Chaldeeën om op weg te gaan naar het beloofde land. En dat kan je zeggen van heel de kerk. Uitgeroepen uit deze wereld om op weg te gaan naar het beloofde land. Om op weg te gaan naar de Godstad met de paardenpoorten, de straten van goud, waar God zal zijn, alles en in allen. Dat is de toekomst van de kerk. Wat geloof je daarvan? Uitgeroepen uit de wereld. Denk ook als illustratie aan de christenreis van Bunyan. Uitgeroepen, weggeroepen uit de stad verderf. Kom uit die stad verderf. Zoals Lot uit Sodom geroepen is om Sodom te verlaten. Zo zijn wij geroepen om deze wereld te verlaten. Dat is niet altijd letterlijk, maar in ieder geval wel geestelijk. We kunnen in Sodom wonen. Waar het om gaat, dat is dat we ons niet sodomitisch gedragen. En dat we ons distancieren van de zonden van Sodom. En dat we daar geen gemene zaak mee maken. Maar dat we ons laten leiden door de Heer. Zo uitgeroepen uit deze wereld. Om de wereld te verlaten, onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Daartoe zijn we geroepen. En dan mag het ook gezegd worden, want het lijkt natuurlijk allemaal heel somber voor heel veel mensen vandaag. Is dat ook zo, somber? Ja, we mogen geen feestje meer vieren. We mogen niet meer naar de kroeg. We mogen niet meer naar het café. We mogen niet meer naar de O. Dan gaan we het hele rijtje opnoemen wat we allemaal niet mogen. Maar de Heere zegt in zijn woord, welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis, uit Sodom en Gomorra, uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Dat mag ik er dan ook al bij zeggen. Wat wij meemaken nu, dat is ongewoon. Dat is niet Gods bedoeling. Want dat is zijn bedoeling. Hij haalt ons uit deze wereld om ons te doen wonen in zijn huis. Dominee W.L. Tucker heb ik 8 jaar lang meegemaakt toen ik hier in de kerk stond. Hij heeft dan nog een tijdje gewerkt, ook als bijstand in het pastoraat. Maar de laatste 4 jaar van zijn leven kon hij dat niet meer. Maar hij kwam nog altijd wel naar de kerk. En hij preekte af en toe nog wel eens. En dan zei hij, ben ik nooit vergeten dat hij dat zei. Hij woonde, de kerk, de singelkerk stond aan de kerksingel, zo heette dat. Dat is een straatje rondom de gracht van de kerk. En daar stond dan op, of daar liep op uit, de kerk weg. Ik heb toch wel de tijd meegemaakt dat de dromme mensen van de kerk weg te voet naar de kerk gingen. En daar woonde die. En hij zei eens een keer, aan de kerk weg staat mijn huis. Aan de kerk singel is mijn thuis. En dat hoop ik dat dat voor u ook zo mag zijn. Dat je toch iets mag ervaren, dat hoop ik ook vanavond. Dat zeg ik tegen u die hier vanavond nou zitten mag. Dat je toch iets mag hebben van, ja, dat is mijn thuis. Welzalig die gij hebt verkoren. Kijk, als je dat niet ervaart, dan mag je daar de Heer aan houden. Dan mag je zeggen, Heer, dat heb u gezegd. Welzalig die gij hebt verkoren. Die ge uit op aards druif doet nader en uw heilstem horen. Wat is het voorrecht? Dat we naar de kerk mogen gaan. Dat wij Gods heilstem mogen horen. Ja, dat we hier mogen wonen. Ik heb vaak aangehaald van Zacchaeus. Hè, dat de Heer tegen Zacchaeus zei, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En dan mogen wij in Gods huis zijn. Want dat is het. De werkplaats van de Heilige Geest. Er is geen betere plaats, geen gelukkiger plaats op aarde dan daar, waar wij Gods heilstem zijn woord mogen horen. Ja, daar valt ook het woordje uitverkiezing. In Efeze 1 vers 5 lezen we dat we van tevoren verordineerd, gepredestineerd zijn door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. De catechismus zegt dat de Zoon van God uit het ganse menselijk geslacht zich de gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Door zijn geest en woord in de eenheid van het ware geloof vergadert, beschermt en onderhoudt. Tot het eeuwige leven uitverkoren. Gepredestineerd, bestemd. Dat heeft God in zijn eeuwige raad besloten. Van eeuwigheid af. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Maar die verkiezing is ook vanaf eeuwigheid. En het is geen administratieve maatregel die God genomen heeft. Maar het is naar zijn welbehagen. Als het over de uitverkiezing gaat, dan moet je daar wel beginnen. Het heeft te maken met Gods welbehagen. God had er zin in om mensen te verkiezen tot het geloof en tot de zaligheid. Tot het eeuwige leven. Dat is zijn welbehagen. Daarvan heeft de Heer Jezus ook meer dan eens gesproken, getuigd. De engelen hebben ervan gezongen. Toen de Heer Jezus net geboren was. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Hoe kan het, hè? Hoe kan God nou een welbehagen in ons hebben? Wij die zo verkeerd en verdraaid zijn, zo zondig, zo ongelovig, zo ongehoorzaam. Ja, dat is nergens anders uit te verklaren dan uit de liefde van God. De liefde van God gaat aan de predestinatie vooraf. Mensen draaien het wel eens om. En zeggen, ja, het gaat er maar om dat je gepredestineerd bent. Dat je voorbestemd bent, dat je uitverkoren bent. Maar die uitverkiezing die komt voort uit zijn eeuwige liefde. Die komt voort uit zijn wezen, uit zijn hart. God is liefde. En het is zijn verlangen om die liefde ook te bewijzen. Om die liefde ook uit te delen. Als je zegt, misschien er wel heel erg mee worstelt, zou ik wel uitverkoren zijn? Als dat toch een vraag is, dan mag je dat afvragen. Waar komt het vandaan? En dan mag ik zeggen, het komt van Gods liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo groot is zijn liefde. Dat hij zijn zoon overhaalt voor een verloren wereld. Voor verloren mensen. Voor weggelopen mensen. Voor verloren zonen. Voor verloren dochters. Om die terug te brengen in het vaderhuis. Om die met hem te verzoenen. Dat is zijn welbehagen. En daar heeft hij alles aan gedaan. Om dat ook te doen. Om dat te realiseren. Als het over uitverkiezing gaat. Dan moet je vooral ook denken aan zijn liefde. Daarom spreken we ook over Gods verkiezende liefde. En als je daar in je leven wat van mag ervaren. Dan zeg je, waarom was het op mij gemunt? Wat heeft u bewogen? Als Mefiboset aan de tafel van de koning mag zitten, van koning David. Dan zegt hij, wat is het dat gij hebt omgezien? Naar een dode hond als ik ben. Dan zegt hij niet, wel fijn dat ik verkoren ben om aan uw tafel te zitten. Voelt u het verschil? Of fijn omdat ik verkoren ben om aan uw tafel te zitten. Nee, dat zegt hij niet. Wat is het dat gij hebt omgezien? Hij ziet de liefde van David. De liefde van David voor hem. Dat kreupele mannetje. Dat het aankijken niet waard was. Het was nou een kreupel mens in die tijd.
Maar David had gezegd, is er nog iemand van het huis van Jonathan dat ik weldadigheid aan hem doen zal? Het is om Jonathans wil. En als God ons zijn liefde bewijst, is het nooit omdat wij van die beste brave mensen zijn, want dat zijn we niet. Maar als je erachter komt dat je dat niet bent en dat je zondig mens bent, dan mag je daar je troost uit putten en in zoeken. Dat de Heere dat niet doet om ons, maar om Jezus wil. Is er iemand van het huis van Saul dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Is er iemand in deze wereld dat ik weldadigheid aan hem doe om Jezus wil? Dat is zijn verkiezend welbehagen. Dat is zijn verkiezende liefde. En nog eens, als het over uitverkiezing gaat, dan moet u daaraan denken. Zijn verkiezende liefde. Ja. Nou, dan komt natuurlijk direct de vraag ook aan de orde. Moet ik toch wel aan de orde stellen? Tussen twee haakjes. Weet u hoe vaak of er in de catechismus over de uitverkiezing gesproken wordt? Eén keer. En dat is in deze vraag en dit antwoord. Eén keer. Al die 52 zondagen gaat het één keer over de uitverkiezing. En dat is vanavond. Maar nu het daarover gaat, moet ik ook die andere vraag aan de orde stellen. Maar hoe, want er zitten natuurlijk heel veel mensen mee. Als God nu een bepaald aantal mensen uit deze wereld heeft uitverkoren, wat doet hij dan met de rest? En dan is het vrij logisch om te zeggen, als hij nou sommigen heeft uitverkoren tot het eeuwige leven, van eeuwigheid af, is het vrij logisch om te zeggen, dan heeft God ook van eeuwigheid af besloten om anderen te verdoemen. Om anderen weg te werpen. En de poel die brandt van vuur en zilver. En zo mag je, lieve mensen, niet over de predestinatie denken en spreken. Waarom niet? Ja, het is wel logisch. Dat als God sommigen uitverkiest, dan anderen niet. Maar daar is in de Bijbel geen grond voor. Misschien is er een slimmerik die zegt, ja, maar er staat wel, dat ik in de Romeinenbrief aangehaald, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Ik ben zo vrij om te zeggen dat dat woordje gehaat daar verkeerd vertaald is. En dat daar wordt bedoeld, heb ik wel eens meer gezegd, dat daar wordt bedoeld, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik op de tweede plaats gesteld. Dat is een groot verschil. God heeft, ben ik van overtuigd, God is liefde. Kan God dan, als hij liefde is, van eeuwigheid af mensen gehaat hebben? Terwijl de Heer Jezus tegen ons zegt, heb uw vijanden lief. Dan zou God iets van ons vragen wat hij zelf niet doet. Dan zou hij van eeuwig, want als het van eeuwigheid af is, dan is het nog voordat iemand gezondigd heeft, dan zou hij vooraf al mensen gehaat hebben. En mensen bestemd hebben voor de eeuwige verdoemenis. Daar is geen grond voor in de Bijbel. Daar is geen grond voor als je spreekt en denkt over de Heer, wie de Heer is. God is liefde. Hoe kan hij dan van eeuwigheid af mensen gehaat hebben? En dat onderscheid in de Bijbel zelf wel gemaakt wordt, dat kan ik uit vele teksten afleiden, maar wat ik vooral wil noemen, dat is Romeinen 9. Er staat in vers 22, en of God willende zijn toorn bewijzen, zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten van de vaten van de toren tot het verderf toebereid. En dan staat er in vers 23, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid. En dan staat er iets bij dat er in dat vorige vers niet staat, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Dus die voorwerpen van zijn barmhartigheid heeft hij van tevoren bereid tot heerlijkheid. En die voorwerpen van zijn toren, staat niet dat hij die van tevoren bereid heeft tot de ondergang en tot de verdoemenis. Dat staat er niet. Dat moeten wij er ook niet van maken. Wat staat er wel? Daar moeten we op letten. God heeft de voorwerpen van zijn toren met veel langmoedigheid verdragen. En waarom verdraagt hij een mens die tegen hem zondigt? Die zich van hem afkeert. Die niet van hem wil weten. Waarom verdraagt God een mens die zondig en verkeerd is? Dat doet hij toch maar met één bedoeling. En dat is om die mens tot bekering te brengen. God, dat staat toch in de Bijbel. God wil niet dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. God heeft geen welbehagen in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich tot hem bekeert en leeft. En daarop moet je letten. Dat geldt dus ook als het gaat over de kerk. Daarop moet je letten. Je kan zeggen van de kerk is een geheel, is uitverkoren uit deze wereld. En dat begint bij Israël. Waarom heeft God nou volk Israël uitverkoren uit alle volkeren van de aarde om zijn heilstem te horen? De reden daarvan lag niet in Israël. Maar dat was Gods welbehagen. Dat begint bij Abraham. Het is Gods welbehagen dat hij Abraham geroepen heeft. En dat hij dat hele nageslacht van Abraham wil zegenen. Ik zal u zegenen. Ik zal u tot de zegen stellen. En ik zal u zegenen en ik zal uw zaad zegenen. En in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dat. En Abraham en het nageslacht van Abraham blijven een bijzondere plaats in Gods heilsplan innemen. Tot op de laatste dag. En als Israël het heil verwerpt, Paulus zegt in Romeinen 9 tot 11... Als de Israëlieten het verwerpen, dan gaat het naar de heidenen. Maar dat is dan maar met één bedoeling, dat het ook nog weer een keertje terug zal keren naar Israël. En als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, alzo zal geheel Israël zalig worden. En dan blijkt ook aan het einde der tijden dat God zijn speciale verhouding met Israël had en heeft en houdt. Heeft God dan zijn volk verstoten? Vraagt Paulus in Romeinen 11, dat zij verre. Want ik ben ook een Israëliet dat het zaad van Abraham stam van Benjamin. Maar zoals het nu geldt voor Israël. Het is altijd een discussiepunt geweest. Hè? Welke plaats heeft Israël nu? Dat is ook de laatste 50 jaar binnen de kerk. Na de Tweede Wereldoorlog. Waarom heeft Israël een aparte plaats in de heilsgeschiedenis? Dat is niet omdat Israël zich altijd zo godzalig en godvrezend gedragen heeft. Maar dat is te danken aan Gods welbehagen. Aan zijn verkiezend welbehagen. Aan zijn liefde. Om ook Israël zalig te maken. Dat. Maar zoals God nu een welbehagen heeft in Israël, dan gaat het ook naar de heidenen. Dat zie je al in het Oude Testament. Rahab en Rut worden in Israël ingelijfd. De Ninevieten komen tot bekering. De Heere ontfermt zich over die Ninevieten. Wij lezen dat in het Nieuwe Testament. De Canaanese vrouw, de Heere zegt eerst tegen haar, het is niet betamelijk om het brood der kinderen te nemen, de honden voor te werpen. En dan zegt ze, ja, maar ook de hondjes eten van de kruimels die vallen van de tafel van hun heer. En middelijkerwijs zou je kunnen zeggen, stoot die vrouw de deur van Gods genade open. Zoals ze zegt, ze zet haar voet tussen de deur. En dan, wat zegt de Heere dan? Groot is uw geloof. En ik denk aan die Romeinse hoofdman, die verantwoordelijk was voor de kruisdood van de Heer Jezus, toen de Heer Jezus gestorven was. Zei hij, waarlijk, deze mens was Gods zoon, die is tot bekering gekomen. Het is toch Gods verkiezend welbehagen, om Jezus wil. En dan met Pinksteren, dan zie je dat God zelf de deur wagenwijd openzet naar de heiden. En dan gaat het evangelie de hele wereld door. En dan mogen ook de heidenen horen van Gods verkiezend welbehagen. En zo vergadert Christus zijn gemeente. Door zijn woord, door zijn geest en woord. Door zijn geest en woord. Ja, hoe zit dat nou? Dat is voor ons duidelijk. Hij gebruikt er zijn woord voor. Ik had vanmorgen nog met iemand een gesprek en die zei, mens moet toch eerst wederom geboren worden, dominee? Ja. Zo, waardoor wordt hij nou wedergeboren? Hè? Ja, maar dat heb ik wel in mijn eigen leven ervaren, hoor, zei hij. Mensen eerst wederom geboren moet worden. Zeg maar, als u dan mag zeggen dat u wederom geboren bent, waardoor bent u dan wederom geboren? Waardoor is dat dan gekomen? Ja, dat is van het ene op het andere moment. Ja, maar dat komt toch niet uit de lucht vallen? Waar komt het dan vandaan? Ja, wat bedoelt u eigenlijk? Ik zat natuurlijk te vragen naar de bekende weg. Wat bedoelt u eigenlijk? Of bedoelt u soms de prediking van het woord? Ik zeg precies. Precies. Er staat in de handelingen van die heiden in Antiochië. Er geloofden er zoveel als er tot het eeuwige leven uitgekoren waren. Maar dat staat aan het eind. Eerst staat er dat Paulus aan die heidenen in Antiochië het evangelie verkondigd heeft. Hij heeft het eerst aan de Joden gedaan, want die hebben het verworpen. Dan gaat het naar de heidenen. En dan komen er heel veel heidenen uit Antiochië tot geloof en bekering. Die nemen het evangelie aan. Ja, wat een wonder is dat. Ja, en dan zegt Paulus, of dan staat er in de handelingen, er geloofden er zoveel als ze tot het eeuwige leven uitverkoren waren. Daar staat dus dat de Heere die prediking van het woord heeft gebruikt. Om mensen tot bekering te brengen, tot het geloof in de Heer Jezus. Maar is dat dan door het woord alleen? Is dat door de Bijbel alleen? Ja, de wederdopers die zeiden, de Bijbel, ja, dat is dit boek, de Bijbel, zeiden ze, is maar een bijbel. Het gaat om het innerlijk licht. Dus ze zeiden, wij zijn de mensen van het innerlijk licht. Daar hebben de reformatoren mee gebroken. En ze hebben zich daar vierkant tegen verzet. En ze hebben beleden, zowel Luther als Calvijn hebben beleden, dat God door zijn Heilige Geest niet van zijn woord afwijkt. Ik heb ook mensen wel eens horen zeggen, ja, dominee, ik kan al wel in de Bijbel staan, maar God leert het zijn volk anders. Kan dat? Ja, dat kan niet. Dat bestaat niet. Want God gaat niet tegen zijn eigen woord in wat dat betreft. Hè? Maar dat zeggen ze omdat ze het woord van God helemaal hebben losgemaakt van de Heilige Geest. Alsof de Heilige Geest vandaag buiten het woord om zou werken. Dat doet hij niet. Dus mensen dingen beweren die ze ervaren hebben, die dwars tegen de Bijbel, tegen het woord ingaan, dan moet je zeggen, dat klopt niet. Dat kan niet. Want de Heilige Geest is de geest van het woord. Hij maakt van het woord gebruik. Maar hoe doet hij dat dan? Hij doet dat. Denk aan wat er van Lydia staat. De Heere opende haar hart. Dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Je zou kunnen zeggen, de Heilige Geest doet het voorbereidende werk. Maakt het hart ontvankelijk. Hij opent het hart. Ja, en ik hoop dat u dat allemaal ook mag ervaren. Dat u misschien wel heel bepaalde gelegenheden, dat je in de kerk zat, of dat je thuis zat om te luisteren. En dat je aandacht toch wel heel bijzonder gericht werd op dat wat de Heere in zijn woord tot je had te zeggen. En misschien ook wel toen je jezelf in grote nood was. Je de Bijbel opsloeg. En nog eens ging bladeren. En er een troostwoord. Kan ook een vermanend woord zijn. Bestraffend woord. Maar dat zoveel indruk maakte. Dat je voelde, dit is Gods woord voor mij. En zo vergadert hij zijn kerk door zijn geest en woord. En die moet je vooral ook heel dicht bij elkaar houden. De geest is de geest van het woord. En het woord is het voertuig, dat is een uitdrukking van Calvijn. Het woord is het voertuig, het vehiculum van de geest. Door het woord komt de Heilige Geest bij ons binnen. Nou, het kan wel eens zijn dat je zegt, misschien, dat hoop ik dat u die ervaring ook wel eens hebt gehad. Dat je zegt, het leek wel alsof ik alleen in de kerk zat. En ik zat op de bank thuis te luisteren. En het leek wel alsof dat woord alleen tot mij gericht werd. Dat het zoveel indruk op me maakte. En dan voelt u zelf ook wel wat er dan moet gebeuren, hè? Want wij hebben het wel een beetje in ons om te zeggen, ja maar. Ja, maar wat, ik heb de tekst dan net genoemd, al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja, is dat nou echt zo? Heeft hij dan ook mij lief gehad? Ja, maar heeft toch alleen maar de uitverkoren lief gehad? Ja maar, dan gaan we, hè? Dan gaan we dat woord ontkrachten. En om maar wat anders te noemen, de Heer heeft gezegd, bid en u zal gegeven worden. Ja, ja, maar dat is niet voor iedereen. Ja, en klopt en u zal worden opengedaan. Ja, maar dat kan je bij iedere tekst natuurlijk zeggen, dat is alleen voor de uitverkorenen. Maar daarmee kan je het woord ontkrachten. Weet je wat nou de Heilige Geest doet? Die maakt ons ontvankelijk voor het woord. En die neemt dat ja maar uit ons hart weg. Dat we eenvoudig geloven wat de Heere zegt. En dat is net als een vader of een moeder wat tegen zijn of haar kind zegt. En dan voel je als vader of moeder natuurlijk wel of dat kind echt luistert. Hè? Misschien zeg je dan wel eens, luister je nou naar mij? Hoor je nou wat of ik zeg? Ja, ik hoor het wel. Ja, hoor je het echt? Hè? En dan kijk ik even naar de kinderen. Dan kan het wel eens zijn dat je bij jezelf zoiets hebt van, oh, ik heb er helemaal geen zin in om naar mijn vader of mijn moeder te luisteren. En het kan ook wel eens zijn dat je zegt, ik heb er helemaal geen zin in om naar de Heere te luisteren. En dat is nou in het bijzonder het werk van de Heilige Geest, om dat te overwinnen. En dan hoop ik ook dat je wel voelt dat je daarop uit moet zijn. Dat wordt overwonnen. Dat die weerstand wordt overwonnen. En dat je je overgeeft. Gewillig overgeeft aan de Heere. Zoals Samuel. Moest het van Eli leren. Nee, de Heer heeft Eli wel gekapiteld. Omdat hij zelfs zijn zonen niet zuur had aangezien. Maar de Heer heeft Eli wel gebruikt voor Samuel. Als je nou die stem nog eens een keer hoort, Samuel, dan moet je maar zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. En dat is het wat de Heere wil. Dat we zo ontvankelijk zijn voor zijn woord en luisteren naar zijn stem. En je ziet dat bij Samuel heeft uitgewerkt. En zo vergadert hij zijn gemeente. Door zijn geest en woord. In de eenheid van het ware geloof. Ja. Er zijn heel veel dwalingen in de kerk. Maar het is, ja, er wordt wel natuurlijk voor gepleit, voor de pluriformiteit van de kerk en zelfs al voor de pluraliteit van de kerk en andere godsdiensten en zo. De catechismus zegt in de eenheid van het ware geloof. Je moet niet denken dat de Heilige Geest de een leert dat de Heer Jezus de Zoon van God is en dat hij aan een ander leert. Joh, dan moet je niet geloven dat hij de Zoon van God is, hij is maar een gewoon mens. Dat kan niet. Dan komen er allemaal tegenspraak in de kerk. De eenheid van het ware geloof. En van die eenheid van het ware geloof heeft de kerk belijdenis gedaan in de algemene belijdenisgeschriften, de katholieke belijdenisgeschriften. Dat zijn in de 12 artikelen, in de geloofsbelijdenis van Nicea, in de geloofsbelijdenis van Athanasius en in de gereformeerde belijdenisgeschriften, de 3 formulieren van eenigheid. Die hebben op een of andere manier uitdrukking gebracht, uitdrukking gegeven aan de eenheid van het ware geloof. Het zijn de 3 formulieren van eenigheid. Van de eenheid van het ware geloof. Dat is het. Van het begin van de wereld tot aan het einde. Dat heeft God al van eeuwigheid gedaan en hij is daarmee bezig geweest. Heeft Adam geroepen uit het struikgewas. Adam, waar zijt gij? Zo heeft hij Adam en Eva vergaderd. Zo is hij doorgegaan. Ik had het al over Abraham. Zo is hij doorgegaan in deze wereld tot op de dag van vandaag. Om mensen te roepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En zo heeft hij zijn discipelen gebruikt om dat evangeliewoord te verkondigen tot aan de einde der aarde. Dat hebben ze niet zelf uitgedacht. Dat heeft de Heere uitgedacht. Hij zegt tegen zijn discipelen: jullie hebben mij niet uitverkoren, maar ik heb jullie uitverkoren, omdat je zou het heen gaan en vrucht dragen, en dat je vrucht zou blijven. En dat is, in de evangelie wordt ons dat gezegd, hoe de apostelen geroepen zijn, en ze zijn ook verder gegaan. En geliefde gemeente, dat is niet alleen maar iets voor het begin, maar dat is ook voor het vervolg. Een dienaar van het woord roept zichzelf niet om dat te zijn, maar hij wordt daartoe geroepen. Maar dat geldt ook van ambtsdragers, andere ambtsdragers, ouderlingen en diakenen. Daar kan je niet aan solliciteren. Je wordt daarvoor beroepen, je wordt daarvoor gekozen. En bij de bevestiging van ouderlingen en diakenen wordt gevraagd of je niet in je hart gevoelt dat je door Gods gemeente misdien door God zelf tot dit ambt geroepen bent. Maar dat is niet alleen maar bij het begin zo, maar dat is dus ook in het vervolg. De Heere maakt zijn dienaren, zijn ambtsdragers, van zichzelf afhankelijk. En dat maakt hij niet alleen maar de ambtsdragers, dat maakt hij al zijn kinderen. Ik heb wel eens dat voorbeeld genoemd van die zoon. Zijn vader was boer en als hij bij zijn vader kwam, dan kreeg hij een zakje aardappels mee. Maar het waren er niet zoveel. Toen zei die kind tegen zijn vader: kan u me niet wat meer geven? Dan hoef ik niet zo vaak te komen. Toen zei die vader tegen hem: joh, ik zie je zo graag. En dat is nou met de Heer ook. Hij ziet je zo graag. Dat maakt ons ook wel eens verlegen. Arm. Ja, ziek. We hebben met andere dingen te tobben. Hij maakt ons verlegen. Om afhankelijk te zijn van hem. Van de troon van zijn genade. En om hem maar gedurig aan te roepen. En dan gaat het ook over de weg die wij gaan. Wij stippelen zelf onze weg niet uit. Maar het is de Heere die zijn kinderen en knechten bij de hand neemt. En die ze de weg wijst die ze hebben te gaan. Ik denk aan Filippus. Dat geldt niet alleen maar dus voor apostelen, maar voor de diaken Filippus.
Hij werkt in Samaria, daar verkondigde hij het evangelie, maar de Heere zei tegen hem, ga naar de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij ging. En toen wandelde hij op die weg en toen kwam hij in de buurt van een wagen. En toen zei de Heere tegen hem, voeg u bij deze wagen. We zingen het Psalm 25, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Kent u dat? Dat is Gods bedoeling. En zo vergadert hij, zo beschermt hij, zo onderhoudt hij, zo leidt hij zijn kerk, zijn kinderen en zijn knechten en heel zijn gemeente. Ja, er zou er veel meer van te zeggen zijn. Maar, ja, ik moet me beperken. Het laatste wat ik nog wil zeggen. Dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Hoe weet je dat? Dat je levend lidmaat van Christus kerk bent. Paulus gebruikt dat beeld hè, van het hoofd en de leden. De kerk is het lichaam van Christus. Christus is het hoofd. Hoe weet ik nou dat mijn hand een levend onderdeel is van mijn lichaam? Zeg het tegen de kinderen, hoe weet je nou dat jouw hand levend is, een levende hand is? Hoe weet je dat? Als je hand dood is, hè, en je zegt in je hoofd, je denkt erbij en je denkt bij jezelf, nou moet mijn hand dat boekje grijpen. Als je hand dood is, dan kan je dat wel denken, er gebeurt niks. Want die hand die beweegt niet meer. En breng dat nou maar over. Wanneer ben je nou een levend lidmaat van Christus, als je je laat leiden door je hoofd. Dat is Christus in de hemel. Dat je doet wat hij van je vraagt. Herken je dat in je eigen leven? Dat je zegt, ja, hij heeft gesproken en ik kon er niet onderuit. Ik moest luisteren naar zijn stem. Dan laat de Heere daarmee zien dat je een levend lidmaat van hem bent. Ja, maar ik ben zo zondig, ik ben zo verkeerd, ik ga zo vaak tegen Gods wil in. Ja, dat doen ook Gods kinderen en Gods knechten. Dat is, daarin zijn we niet te prijzen, in tegendeel. Maar ja, als je in zonde valt, op dat moment, dan word je niet gewaar dat je een levend lidmaat van Christus bent. Maar waar word je dat dan wel in gewaar? Dan denk ik aan Petrus, die zijn meester verloochend had. Op dat moment kon hij van zichzelf niet zeggen dat hij een levend lidmaat van Christus was. Maar wat gebeurt er dan? Toen kraaide de haan, de Heere gebruikt daar ook de omstandigheden voor. En Jezus draaide zich om. En hij zag Petrus aan. Daar zie je zijn opzoekende zondaarsliefde. En wat gebeurt er dan met Petrus? Dan gaat Petrus voor de Heere door de knieën. Hij ging naar buiten en weende bitter. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Daarin kom je erachter. Dat je een levend lidmaat van Christus bent. En niet alleen maar daarin dat je ervaart en beleidt dat je zondig mens bent. Maar dat heeft hem ook uitgedreven naar de Heere zelf. Hij is ook naar het graf gegaan op de paasmorgen. Hij heeft gehoord van de Heere Jezus, zeg het bij discipelen en Petrus. Dat hij voorgaat naar Galilea. En aan de zee van Tiberias, de meer van Galilea, heeft de Heere de vraag gesteld aan Petrus. Daar ging het ook over, ben je nou een levend lidmaat van mij of niet? Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Met agape. Ik heb er wel eens over gepreekt. Met die zelfopofferende liefde. En dan zegt Petrus, nee, dat niet. Maar ik ben wel aan u gehecht. En daar blijft het bij. En daar neemt de Heere genoegen mee. Maar daarin mag hij wel ervaren dat hij een levend lidmaat van Christus is. En dan, als ik het zo mag zeggen, de ene hand is gewilliger dan de andere. En de ene apostel is gewilliger dan de ander. En de ene dienstknecht is gewilliger dan de ander. En het ene kind van God is gewilliger dan het andere. Maar als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, waaruit blijkt dat we een levend lidmaat van Christus zijn, dat zit hem niet in ons. Maar dat zit hem daarin dat de Heere ons weer opzoekt. Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. En dat word je in je leven gewaar. En als je dat niet gewaar wordt, dan moet je het ergste vrezen. Wat heb ik dan te doen? En het zou kunnen zijn dat de Heere tegen ons moet zeggen, ik heb enige weinige dingen tegen u, dat u eerst de liefde hebt verlaten. Dat kan. Dat je die liefde wel gekend hebt. Maar dat het zo ver weg is, dat er niets meer van over is. Bekeer u dan en doe de eerste werken. Zo niet, ik zal u haastig bijkomen. Maar als je dan nog moet zeggen, denk aan wat de Heer zegt tegen de gemeente van Laodicea. Och, of de Heer zegt, och, of gij koud wordt of heet. Daarom omdat gij lauw zijt, zal ik u uit mijn mond spuwen. Dat je, daar wil de Heer mee zeggen, je reageert helemaal niet meer. Je reageert helemaal niet meer op wat ik zeg. Je bent er niet benieuwd naar. Daarom omdat gij lauw zijt, zal ik u uit mijn mond spuwen. Als het nou zo ver is, hè, met ons, dan moet je zeggen, ik ben lauw. Ik ben lauw. Is dat dan het laatste? Nou, als het zo blijft, wel. Maar dan heeft de Heer nog wat. Dan zegt hij, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Zegt hij tegen die lauwe gemeente van Laodicea. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en avondmaal houden. En hij met mij. Dan gaat het toch om dat die deur open gaat. En als je dan nog zegt, ja, maar ik krijg zelf die deur niet open. Hoe weet je dat dan? Hè? Dat die deur dicht blijft. Ik ga ermee leven. Die deur dicht blijft. Hoe zeg je dan, heren, ik kan die deur niet open krijgen, maar doet u hem dan ook toch alsjeblieft open, want ik kan zo niet verder leven, want dat wordt me dood. Als de Heer buiten blijft staan, dat wordt je dood, dat wordt je ondergang, dat wordt je eeuwige ondergang. Maar als je zo de Heer aanroept, ik heb het u wel eens gezegd van die vrouw in Sint-Maartensdijk in mijn eerste gemeente, die kwam aan de voordeur, maar die zat op slot. En die was helemaal vastgegroeid, zo'n onkruid en zo. Ze zei, dominee, ze komen hier altijd achterom. Ja, ik stond er bij de voordeur. Dat was een glazen ruitje. Ze zegt tegen me, ja, op zijn Zeeuws, dominee, geef eens een duwtje. Zet je schoers tegen de deur en geef eens een duwtje. Zet je schouder tegen de deur en geef eens een duwtje. Doet die deur open. Dat heb ik gedaan. Ik heb mijn schouder tegen de deur gezet en ik vloog met de deur in huis. Dat vroeg die vrouw aan mij. Als je dat nou aan de Heere vraagt. Hè? Denk je dan dat hij je laat staan? Dan valt hij met de deur in huis. Dan doet hij de deur open. Dus je moet nooit je verschuilen achter, ja, welke onmogelijkheid van onze kant dan ook. Want wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En zo vergadert Christus zijn gemeente door zijn geest en woord uit alle volkeren van de aarde, tot van het begin van de wereld tot aan het einde. En waar loopt het op uit? Het loopt uit op de glorie van zijn naam. We zullen dat aan het eind ook zingen.
Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen, worden de ere toegebracht. Het is niet uit ons, het is alles uit hem, want daar gaat het aan vooraf. En dat zingen we eerst. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Halleluja, amen. We zingen nu Psalm 89, vers 7. En na het dankgebed vers 8. En wij danken en bidden. We danken u, Heere, voor dat eeuwig welbehagen, voor uw verkiezende liefde, en dat u die in Christus hebt geopenbaard, en dat wij in u, Heere Jezus Christus, alles hebben. De verkiezing tot zaligheid, de rechtvaardiging en de heiliging en alle geestelijke gaven. En dat we die alleen hebben door het geloof in u. En dan bidden wij u, Heere, wilt u dat kerkvergaderend werk ook onder ons voortzetten. Ook in deze coronatijd. En ons trekken uit de macht. De macht van de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat zo uw heerlijkheid ook op aarde al in uw kerk mag schitteren. En uw kerk op deze wereld mag zingen van uw goedertierenheid en straks tot in alle eeuwigheid. Heere, we bidden u, houd ons vast. Als u u nog niet kennen, geef toch dat dat woord ingang mag vinden in ons hart. En dat wij acht geven op wat u tot ons hebt te zeggen. Als we onze eerste liefde hebben verlaten, Heere, wilt u ons dan tot u bekeren. En dat we de eerste werken weer mogen doen. En als we lauw zijn, o Heere, open dan de deur. U hebt gezegd, ik sta aan de deur en ik klop. En daar gebruikt u toch uw woord voor. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen. En avondmaal houden en hij met mij. Heere, ontferm u dan over ons. Ga met ons van hier, geleid ons over de weg. Blijf bij de mensen thuis. Schenk ook hen uw zegen.
De ouders en de kinderen, de jongeren, de bejaarden, ontferm u over hen allen. Uit genade, om Jezus wil, ontferm u ook over het bestuur. Ontferm u, Heere, over allen die gij een taak geeft. We vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 89, vers 8. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, hier in de kerk en thuis, en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. God zegen.